Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, gecondoleerd ook met het overlijden van broeder van het Woud. Ik kreeg gisteren, las ik de kaart. En ja, ook daar gaat weer een krachtig getuigenis vanuit, zoals al is gezegd vanmorgen. Ik kan me nog goed wel de gesprekken voor en na de dienst herinneren. Het waren nooit hele lange gesprekken, maar wel altijd hele krachtige gesprekken. Vol van geloof, vol van verwachting. En daar ging een groot getuigenis van uit. En ik begreep ook dat het op het laatste hij verlangend heeft uitgezien naar de ontmoeting met de Hemelse Vader. En ja, wat een bemoediging, wat een kracht is dat ook. Ook in die laatste uren, die laatste dagen, wat van hem is uitgegaan. Van wat de Heer in hem heeft gedaan en wat hij ook heeft betekend, ook voor de gemeente hier. Maar tegelijkertijd is dat altijd dubbel als je zo'n bericht leest, want wat moet dat gemis toch ook groot zijn. Ik ben zelf niet zo heel lang nog getrouwd, maar als je al zoveel jaren met elkaar mag optrekken, wat moet dat gemis dan ook groot zijn. Ook al weet je dat het tijdelijk is, het verlies, dat we eenmaal elkaar weer zullen ontmoeten in een verheerlijk lichaam, met ogen die onze heiland kunnen zien, toch hier kan dat zwaar zijn. En wat mooi ook als we daar als gemeente, als broeders en zusters, dan toch ook voor elkaar mogen zijn. En met name ook zuster van het Woud en ook de kinderen die hun vader en kleinkinderen die hun opa moeten missen. Ook ja, sterkte in deze tijd. Maar hij is op zijn bestemming. En daar was hij al. Maar nou mag hij het zien. En zo zijn wij ook onderweg naar onze bestemming. En een maand geleden, toen sprak ik hier over de dingen die ons zo bezig kunnen houden in het dagelijkse leven. Zorgen die we ons kunnen maken. Toen heb ik nog gezegd, kijk naar de vogels in de lucht. Leer van ze. Maak je geen zorgen. Het is soms zo makkelijk gezegd. Het is niet makkelijk. Maar het is wel iets waar we in kunnen groeien. En ik zag dat die preek ook op de website was gezet en ik weet niet wie dat doet, maar daar was de titel heel mooi bijgezet, hoe kan ik gelukkig zijn? Want inderdaad, dat is toch wel waar het om gaat, waar het onze Hemelse Vader om gaat. Gelukkig te zijn. Dat zalige vooruitzicht te hebben dat we eenmaal bij hem zullen zijn en dat kan ons niet onberoerd laten. Vanmorgen wil ik met u daarom een tekstgedeelte lezen uit Efeze 5. Want wat is nou Gods doel met mijn leven? Wat is nou Gods wil? Dat is een vraag die we vaak veel stellen. Hè? Ik geloof dat God bestaat. Ik weet dat hij er is. Maar wat wil hij nou eigenlijk van ons? Wat wil hij nou eigenlijk van mij? We lezen het in Efeze 5 en ik lees met jullie de versen 1 tot en met 17. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvoerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Het gedeelte opent met die woorden: volg het voorbeeld van God. En besluit dan met: probeer te begrijpen wat God wil. Maar ja, wat is dat nou precies wat God wil? Daarvoor wil ik een paar pagina's met u terugbladeren naar hoofdstuk 1, Efeze 1. Daar lezen we in vers 5 en vers 6. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Zijn wil met u, met jou, met ons, met ieder mens hier op aarde is dat je zijn kind wordt. En dat is niet eventjes langs het gemeentehuis een formuliertje invullen en het is geregeld. Nee, je kunt het zien als een belofte. Een belofte van God naar jou, een belofte ook van jou naar God. Hij wil als vader, wil hij voor jou zorgen. En jij wil niets liever, hoop ik, dan zijn kind zijn, hem volgen. Wandelen in de voetsporen van de hemelse vader. Want dat is het wat het is om een kind te zijn. Als kind, hoop ik althans, luister je naar je ouders. Niet omdat het moet. Nee, hoorde ik stiekem. En toch gebeurt het best vaak, denk ik. Want je vertrouwt je ouders. Je vertrouwt erop dat zij het beste met je voor hebben. En we weten het, broeders en zusters, Gods wil is het dat we zijn kinderen zijn. Dat is onze bestemming. Het doel van jouw leven, het doel van mijn leven is dat we hem gaan vertrouwen en daardoor ook hem gaan volgen. Dat je gaat leven in de kracht van de Heer Jezus, in de kracht van de Zoon. En dat lezen we in de versen 11 en 12 heel mooi. In hem, dus in de Heer Jezus, heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Nou, ik zou bijna elk gesprek wat ik had met broeder van het Woud, getuigde hij daar ook van. Die hoop op Christus en de eer die God daardoor krijgt. Dat het inderdaad gaat om hem. Hopen op Christus betekent altijd hem voor ogen hebben. Bij alles wat je doet. Bij alle beslissingen die je in je leven maakt. Alles is gericht op hem, omdat je gelooft dat het om hem gaat in het leven. Dat hij degene is die jouw leven zin geeft. Hij is het doel van je leven. Hij is de zin van jouw leven. Om hem gaat het. Hij is, hoop ik, je grootste passie. En misschien vind je dat nu nog wel wat lastig om te zeggen. Dat de Heer Jezus jouw grootste passie is. Maar ik weet zeker, hoe beter je de Heere God leert kennen. Hoe meer je ook naar hem gaat verlangen. Naar hem gaat uitzien. Zodat we ook als onze laatste uren hier op aarde ingaan, dat we ook inderdaad dat vooruitzicht, dat verlangen mogen hebben. Zoals Paulus dat ook zei, hè, het is beter om ontbonden en met Christus te zijn. Nou, ik begrijp dat dat het getuigenis was ook van broeder van het Woud. Maar kunnen wij dat erna zeggen? Het is beter om ontbonden en met Christus te zijn. Paulus, het was zijn passie. Hij kende zijn Heer. En hij wist, met alles wat hij dus wist van zijn heiland, dat er niets beter is dan bij hem te zijn. Alleen zei hij om uwentwil. is het goed dat ik nog hier ben. Hoe beter je God leert kennen, hoe meer je naar hem gaat verlangen en hoe meer je ook van hem gaat genieten. In de laatste preken heb ik het telkens aangehaald. Ik doe het ook vanmorgen weer. Die eerste regel uit de Westminster Catechismus. In de geloofsbelijdenis in de Engelse kerk. Die zegt dat het hoogste en belangrijkste doel van de mens is. God te verheerlijken. Dus God groot te maken. En eeuwig hem te genieten. En dat woordje genieten betekent twee dingen. Het klinkt wat vreemd. Maar het betekent letterlijk dat je God bezit. Het is een oud taalgebruik. Maar dat is wel wat het letterlijk betekent. God te genieten betekent God te bezitten. En dat is ook wat er in Efeze 1 staat. Laten we het lezen in vers 13. In hem, dus in Christus, hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. In andere vertalingen staat dat wat duidelijker, staat dat wat beter vertaald. Er staat namelijk dat je verzegeld bent met de Heilige Geest. Nou, weet ik niet of u vroeger wel eens een cd'tje heeft gekocht bij de Free Record Shop of een andere cd-winkel, bestaat allemaal bijna niet meer. Hè. Nu download je alle muziek, maar vroeger kocht je een cd'tje en als je die dan cadeau gaf of je wilde hem kunnen ruilen, dan liet je deze verzegelen. Ging je door een apparaatje, kwam er een plasticje overheen en zolang die in plastic zat, kon je hem terugbrengen. Hè, dat was een garantie als het ware dat hij niet was opengemaakt. Maar als de verzegeling was gebroken, dan kon je hem dan van niet meer terugbrengen. He, dus de winkel die wilde er zeker van zijn dat dat cd'tje of de dvd die je gekocht had, dat die onaangetast was. En daarom dus beschermd was door zo'n verzegeling. Nou, zo zijn wij ook verzegeld met de Heilige Geest. En dat is een bescherming. En waarom? Nou, we hebben het gelezen als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. En dan moet ik opnieuw toegeven, het is niet de allersterkste vertaling, de NBV, waar dit zo ingeschreven staat, want het gaat niet zozeer om een voorschot. Wat er staat is dat het een onderpand is. De Heilige Geest is ons als een onderpand gegeven. Want wij mensen, we willen altijd zekerheid. Als je naar de bank gaat om iets te lenen, dan wil de bank wel zeker zijn dat je dat ook gaat terugbetalen. En daarom vragen ze altijd een onderpand. Dat is je huis, dat is je auto of dat zijn andere goederen van waarde. En als je de lening dan niet kunt terugbetalen, dan zit daar de belofte aan vast dat als je het niet nakomt, die afspraak om het geld terug te betalen, dan kan de bank je auto of je huis in beslag nemen en verkopen. Nou, God die wil dat je er absoluut zeker van bent dat hij van je houdt en dat hij voor je zorgt. En daarom staat er, geeft hij zijn Heilige Geest als onderpand. En dat is best wel vreemd. Want de Heilige Geest, wie is dat nu eigenlijk? Dat is niemand anders dan hij zelf. De Heere God die zweert letterlijk op zijn eigen bestaan, dat hij zijn belofte, zijn woord zal nakomen. Hij zal voor je zorgen. Hij zal je verlossen. Hij zal je, als de tijd daar is, brengen in het hemelse paradijs dicht bij hem. Dus als je eenmaal voor hem gekozen hebt, als je een kind van hem geworden bent, dan staat je verlossing vast. Je bent verzegeld met de Heilige Geest, die jou als onderpand is gegeven. Het is heel belangrijk dat je dat onthoudt. Ja, als ik aan Efeze denk, aan de brief Efeze waar we nu uit lezen, Dan moet ik ook altijd denken aan een ander gedeelte, aan het einde van deze brief. Een heel bekend gedeelte, heeft iemand enig idee, Efeze 6, waar dat over gaat? Wapenrusting. Nou, ik was op vakantie anderhalve week geleden. En we waren in een prachtig kasteel in Bretagne, in Frankrijk. En ik kon niet laten om dit beeldje mee te nemen. Een ridder, het was daar vol ridders. Het was heel leuk ook voor kinderen. Je had daar ridders en daar kon je leren zwaard vechten. En allerlei spellen werden daar gedaan. Je kwam echt terug een beetje in de middeleeuwen. En ik zag dit beeldje en ik dacht meteen aan de wapenrusting. Want inderdaad, daar gaat het over in Efeze 6. En dat is in dit verband ook heel belangrijk. Laten we maar eens lezen, Efeze 6 vers 17. Want het feit dat de Heilige Geest ons gegeven is als onderpand van onze verlossing, die wetenschap maakt deel uit van de geestelijke wapenrusting. In Efeze 6 vers 17, daar lezen we, draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen, Gods woorden. Nou, hier zie je hem. De helm. Het hoofd goed beschermd. Want daar gaat het om. Het is heel belangrijk. De belangrijkste delen van je lichaam, dat zijn eigenlijk je hoofd en je hart. En als de vijand je wil uitschakelen, dan richt hij daarop. Op je hoofd en op je hart. Dus moest dat goed beschermd zijn. Ja, dat doen we ook. Pas geleden stuurde de overheid stuurde allerlei helmen en kogelwerende vesten naar ons leger. Want die heeft dat nodig. Die bescherming is heel belangrijk. Om te kunnen strijden tegen de vijand. Helmen en vesten, dat zijn de basis. Dus de basisuitrusting, dat is je basisbescherming. Nou, ook u, jij en ik, wij hebben te maken met strijd. Er wordt gestreden om ons hart. Om je liefde. Om je aandacht. Want zoals ik vorige keer ook al las, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En je hart, het symbool van je leven. Daar wordt om gevochten, er wordt gevochten om je leven, letterlijk. Er wordt gestreden om je behoud. En er wordt gestreden om je hoofd, om je gedachten. Ja, ook dat is een strijd om je leven, maar dan niet zozeer om het behouden van je leven, maar veel meer om hoe je leven eruit ziet, om de kwaliteit van je leven, om hoe je het leven ervaart. Want zoals je denkt, zoals je gedachten zijn, dat is bepalend voor hoe je leven eruit ziet. Bepalend voor de keuzes die je maakt. En voor wat je wel of juist niet doet in je leven. En daarom ook dat de tegenstanders hun pijlen richt op jouw gedachten. Weet je wel zeker dat je behouden zult worden? Hey, je hebt zoveel zonde gedaan. Weet je zeker dat het uiteindelijk goed komt? Weet je zeker dat je een kind van God bent? Kijk eens naar je leven. Het is eigenlijk één grote puinhoop. Kun je dan zeggen dat je echt een kind van God bent? Als je er zo'n rotzooi van maakt? Weet je wel zeker dat je echt de Heilige Geest hebt? Dat je geleid wordt door de Heilige Geest? Ik bedoel, je bidt niet eens voor het slapen gaan. Misschien nog net voor het eten, maar wat doe je er eigenlijk mee? Niet zoveel toch? Geestelijke strijd. Een strijd die plaatsvindt in jouw gedachten. Twijfels. Gedachten die erop gericht zijn om jou te laten twijfelen over jouw identiteit, over jouw verlossing, over jouw bestemming, Over Gods wil met jouw leven. Over de vraag of God überhaupt wel iets met jou wil. En dat weet de tegenstander maar al te goed. Zolang hij jou kan doen laten twijfelen of je wel een kind van God bent, of je het wel, of je wel echt gered bent, of je wel de Heilige Geest hebt, en noem het allemaal maar op. Als hij die gedachten op je afvuurt en je neemt ze voor waar aan, dan zal je niet ontdekken wat Gods wil is met jouw leven. Laat staan dat je dan in staat bent om zijn wil te doen. Daarom die helm. Draag die helm. Weet dat je verlossing vaststaat. Dat je verzegeld bent met de Heilige Geest. Dat je die Heilige Geest zelfs hebt gekregen als onderpand. En als die tegenstander je dan aanvalt in je gedachten, als hij zijn vurige pijlen op jou afvuurt, gebruik dan het zwaard. Hij heeft hem hier vast, maar hij draagt hem niet voor niets bij zich. Gebruik het zwaard, dat zijn de woorden van God. En Gods geest zal dan in je getuigen, zoals Paulus dat in Romeinen 8 zo mooi schrijft, dat je een kind van God bent. En dat hij jouw vader is, Abba vader. Je zult nooit verloren gaan. Niemand kan jou roven uit de hand van je hemelse vader. En als je daaraan twijfelt en wilt weten waar dat staat, dan moet je thuis straks maar eens opzoeken, Johannes 10, vers 28 en 29. Als je aan twijfelt, schrijf het op. Je bent het eeuwige bezit van God. Je bent eeuwig in het bezit van zijn Heilige Geest. Van zijn leven. Of zoals Petrus dat heel mooi schrijft, je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Je geniet God. Dat is zo onvoorstelbaar, zo rijk. En zoals die Westminster Catechisme zegt, het belangrijkste en hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig hem te genieten. Nou, die eerste betekenis die heb ik net uitgelegd. Te weten dat je God bezit, dat je verzegeld bent met zijn Heilige Geest. En dat brengt ons ook automatisch bij de tweede betekenis van dat woordje genieten. Want het kan niet anders, dat als je weet dat je vervuld bent met de Heilige Geest, dat je daarmee verzegeld bent, dat je het leven van God zelf, dat je daar deel aan hebt gekregen, dat je daar intens blij van wordt. Blij niet alleen omdat hij je heeft gered van de eeuwige dood, maar vooral omdat hij jouw hemelse vader wil zijn. Je geniet van God omdat je meer en meer ontdekt hoe fantastisch, hoe mooi God is. Broeders en zusters, ik hoop dat we dat nooit vergeten. God is om van te genieten. Er is niets mooiers dan met hem bezig te zijn. Dan met hem te leven. Je gaat meer en meer ontdekken hoe mooi hij alles heeft bedacht. Ik bedoel, er zijn heel veel leuke dingen die je kunt doen hoor. Ik bedoel, gezellig met je vriend of vriendin naar de bioscoop of gezellig shoppen in de stad. Of lekker ergens uit eten met familie, met vrienden. Dat is allemaal heel erg leuk. En moet je ook zeker doen. Maar minstens net zo leuk, en ik hoop ook dat dat u en jou en ook mijn ervaring zal zijn, is om met God bezig te zijn. De Bijbel te bestuderen. Na te denken over hem. Hoeft niet per se thuis. Ik zei vorige keer al, we kunnen naar buiten lopen en de vogels aanschouwen of al het wonderlijke wat de Heere God heeft gemaakt. En dan na te denken over hem. Te lezen wat de Bijbel schrijft over hem. Want daarin openbaart hij zich. Met je vrienden praten over hem. Met broeders en zusters praten over hem. Wie is hij nou eigenlijk? Wat heb jij van hem mogen leren kennen? En wat helemaal bijzonder is, praten met hem. De almachtige schepper van hemel en aarde. En je kunt gewoon, ja gewoon, maar je kunt met hem praten. Ja, denk je dan misschien, ik geloof wel dat ik met God kan praten, bidden en zo, maar ik zou zo graag willen dat hij eens wat terug zei. Er zijn heel veel mensen die dat denken en ik begrijp dat heel goed. Ik heb dat zelf ook wel gedacht. Het liefst zou je een briefje uit de hemel willen krijgen met daarop precies beschreven wat God nu eigenlijk van je verlangt. Welke keuze je moet maken, wat nu wel of niet goed is, enzovoorts. Ook een van de vragen die ik kreeg vorige keer, van ja, dat briefje uit de hemel, praktische leven. Moeten we daar nou mee omgaan? Maar voordat ik daar iets over zeg, wil ik eerst iets vragen, want waarom wil je eigenlijk een briefje uit de hemel? Ben je misschien bang dat je de verkeerde keuzes maakt? En waar ben je dan precies bang voor? Dat God niet meer van je houdt? Dat God je erom zal veroordelen? Het is heel goed om eens bij stil te gaan. Waarom wil ik eigenlijk een briefje van God? Ik zeg niet dat er iets mis mee is hoor, integendeel. Het is heel positief. Het geeft aan dat je zoekt naar zijn wijsheid en naar zijn leiding in jouw leven. En dat is het beste wat je kunt doen. En toch, en het is heel flauw wat ik nu ga zeggen, maar dat briefje uit de hemel hebben we natuurlijk al lang. Sterker nog, het is een brief van 66 boeken, brieven en zelfs liederen waarin God op allerlei manieren tot ons spreekt. En toch willen we graag vaak dat extra briefje uit de hemel, dat persoonlijke briefje. Hey Ruben, ik ben er. Ik ben er echt en ik zie jou. Ik zie wat er gebeurt in je leven en ik wil je helpen. Het zou bemoedigend zijn, toch? Als we echt Gods stem uit de hemel zouden horen, toch? Ja. En vaak lijkt het toch alsof God ver weg is en de hemel gesloten. En in zekere zin is dat ook zo. Onze voorouders die hebben ooit gezegd, wij willen niet dat God de Heer over ons is. Wij willen onze eigen weg gaan. Het Joodse volk zei toen de Heer Jezus onder hen was, notabene, we willen niet dat hij koning over ons is. Weg met hem. En helaas, de mensheid heeft zijn zin gekregen. God is niet meer onder de mensen. Er is geen tempel, er is geen koning in Jeruzalem. Het is de Satan die deze wereld regeert. En God zwijgt. Maar ik weet niet of je een relatie hebt, maar het gebeurt nog wel eens dat als twee partners ruzie hebben, de een de ander de silent treatment geeft. En omdat de ander je iets heeft aangedaan, zeg je helemaal niets meer tegen diegene en negeer je hem volkomen. En je doet alsof die dood is voor je. Zwijgt. En dat stilzwijgen, dat is dan zo'n beetje de ergste straf die je kunt bedenken. En zo is het ook bij God. Als hij zwijgt, is dat verschrikkelijk. En we leven momenteel in een tijd waarin God zwijgt. God laat de mens zijn eigen weg gaan. En dan blijkt eigenlijk al heel snel dat wij als mensen helemaal geen idee hebben hoe we moeten leven. Waarom we überhaupt leven. Als mensen zijn we volkomen de weg kwijt. Maar een briefje uit de hemel, daar willen de meeste mensen helemaal niet van weten. Hij wel. Hij wil wel dat briefje uit de hemel. En we hebben dat briefje ook. Een brief van maar meer dan 1500 pagina's. Je kunt niet zeggen dat God geen moeite heeft gedaan om ons duidelijk te maken wat hij nou eigenlijk wil. En hij heeft ons niet alleen die brief gegeven, hij heeft ons ook de Heilige Geest gegeven als onderpand, zoals we net al hebben gezien, maar ook om ons de weg te wijzen, om ons te leiden. Om ons te leiden naar de waarheid. En dat betekent dat die geest ons bepaalt bij zijn woord. En hij zorgt ervoor dat zijn woorden in onze gedachten komen. En dat hierdoor het hart ook, ons hart ook veranderd kan worden. Zodat we anders gaan leven. Of beter gezegd, anders gaan zijn. En ik zal je een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. U weet, ik ben opgegroeid met de Bijbel. In een familie waar best veel aan Bijbelstudie werd gedaan. Sommigen van jullie weten dat hier ook. Dus als tiener had ik al best wel het een en ander mogen leren van de Bijbel. Ik wist wat het betekende om opnieuw geboren te zijn. Ik wist wat het betekende om uit genade te leven. Ik wist dat ik inderdaad vrij was gemaakt door de Zoon. Ik wist wat het verschil was tussen het oude en het nieuwe verbond. Ik kende de bedelingenleer. Ik geef toe, ik was een beetje een rare snuiter. En ik had 15, 16 jaar oud, ik had de grootste moeite eigenlijk met mensen die nog bezig waren met de wet. Ik kreeg er gewoon jeuk van. Vooral mensen in de traditionele kerk, die hadden het volgens mij helemaal verkeerd begrepen. En dan gaan ze ook nog aan het begin van de dienst de 10 geboden voorlezen. En ik denk dat ik me daar als tiener best wel eens fel over heb uitgelaten. Kunt je je voorstellen? 15, 16 jaar. En dan ga je wel even vertellen wat er allemaal mis is binnen de protestantse kerk. En hoe verkeerd het wel niet is om je bezig te houden met de wet. En hoe verkeerd het is dat de wet wordt voorgelezen elke zondag. En nou zit ik in een kerk waar dat regelmatig gebeurt. Tot ik op een gegeven moment in de Bijbel las. En ik weet nog precies waar. Het was op opwekking. Ik zat gewoon bij de tent. En ik werd bepaald bij Romeinen 14. En je hoeft het niet op te zoeken nu, maar dat gaat daar over 2 gelovigen die daar samen aan het eten zijn. Alleen eten ze verschillende dingen. De ene die geniet lekker van zijn varkenscarbonaatje. Of wat het ook was. Het was in elk geval een stuk vlees. En de ander had een bord groente voor zich. Want varkensvlees, dat was onrein volgens diegene. Dus 2 verschillende gelovigen zie je daar in dat hoofdstuk met 2 verschillende opvattingen. 2 gelovigen die verschillend denken. En ik zei net al, als je anders denkt, ga je ook anders doen. Nou, dat zie je hier. De een eet alles, ook het stukje vlees, en de ander die eet alleen groenten. Nou, die laatste die wordt door Paulus weliswaar zwak genoemd, want blijkbaar weet hij nog niet dat geen ding onrein is, zoals dat even later in dat hoofdstuk staat. Er is niets onrein. Maar, zegt Paulus, dat is een heel belangrijk vers, wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Dat kwam wel even binnen bij mij, kan ik je vertellen. Want dit is precies wat ik zag om mij heen en heel eerlijk bij mijzelf. Mensen die geloven vrij te zijn, geloven dat geen ding onrein is, dat ze alles mogen eten. Kortom, mensen die volgens Paulus sterk zijn in het geloof, maar die toch vaak neerkijken op mensen die dat niet zijn. Die niet alles eten. En tot die categorie behoorde ik, als ik heel eerlijk ben. Ik keek neer op mensen die zich bezig hielden met de wet. Ik vond ze eigenwijs en ik weet niet wat allemaal, maar. En die andere kant, waar Paulus over spreekt, die zag ik ook. Christenen die andere christenen veroordelen. Ik ontmoette eens een meisje die niet aan het avondmaal mocht in haar kerk, omdat ze thuis naar de muziekzender MTV keek. Ja, daar kan ik heel boos over worden. En nog steeds trouwens, want je zegt ermee dat iemand geen deel heeft aan het lichaam van Christus, oftewel aan Christus. Dus dat is nogal iets wat je daarmee uitdraagt, maar goed. Dus het is vaak wel de situatie. Ben je bezig met de wet, dan ga je die wet vaak ook opleggen op andere mensen. Dan ga je die oordelen en vaak zelfs veroordelen. Nou, kijk eens naar broeders en zusters om je heen en kijk eens naar jezelf. Is dat niet wat we vaak doen? We minachten of we veroordelen christenen die anders denken. En is het dan niet belangrijk wat je denkt? Ja, wel degelijk. En Paulus noemt de ene gelovige, met dat stukje vlees op zijn bord, noemt hij sterk. En de ander noemt hij zwak. Dus het maakt wel degelijk uit. Maar het is niet het allerbelangrijkste. Want zegt hij in dat hoofdstuk, Romeinen 14, wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren en hij dankt voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. Dat is waar het om gaat. Je leeft uit geloof. Dat je God centraal stelt in je leven. Dat je hem verheerlijkt. En zo leerde de Heilige Geest mij ook een hele belangrijke les toen hij mij bepaalde bij Romeinen 14. Ik keek neer op mensen die wettisch waren. En dat is niet wat God wil. Paulus zegt, als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Ik moest leren nederig te zijn. Die ander is ook verzegeld met de Heilige Geest. Is ook een kind van God. Daarin werkt de Heer ook. Ik moest leren de ander belangrijker te achten, of beter te achten, zoals Paulus dat zegt, dan mijzelf, Filippenzen 2. En dat is misschien wel een van de moeilijkste lessen. In elk geval voor mij. Het gaat zo tegen je natuur in. Van nature vinden we onszelf zo belangrijk. En God leert om die ander belangrijk te vinden. En dat is wat de Heer Jezus ook deed. Dat is zijn voorbeeld geweest. Hij gaf zichzelf omwille van ons. Hij gaf zijn leven over voor ons. En ik leerde nog een belangrijke les uit Romeinen 14, want aan het einde van het hoofdstuk staat ook dat alles wat niet uit geloof is, zonde is. En zegt Paulus dan, als iemand twijfelt of hij alles mag eten en hij gaat eten, dan zondigt hij. Omdat hij niet uit geloof handelt. Ik wilde zo graag die wettische mensen varkenscarbonade laten eten. Nee, want daar kwam het eigenlijk op neer. Ik ging met ze in discussie, ook op internet. Ik wilde eigenlijk me gelijk halen. Ja, mijn moeder, mijn ouders, die zeiden vroeger al, als je gelijk hebt, dan hoef je het niet te halen. En dat is ook zo. Paulus zegt in Romeinen 14, uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. En weet je wat ik nu zo confronterend vond? Als die man in dit verhaal, die niet alles at, toch alles zou eten, dan zou hij gezondigd hebben. En terwijl die ander juist sterk genoemd werd omdat hij alles at, zou deze man, zou hij toch gegeten hebben, terwijl hij geloofde dat het onrein zou zijn, gezondigd hebben. En dat is dus heel opmerkelijk. Door te doen wat hij bijbels gezien mocht, zou deze man gezondigd hebben omdat het tegen zijn persoonlijke geloof inging. En dat is heel belangrijk, leerde ik. God kijkt niet in de eerste plaats naar of het theologisch allemaal wel juist is wat je denkt. Niet dat dat niet belangrijk is. Nogmaals, Paulus spreekt wel degelijk over sterk en zwak, maar cruciaal is of je leeft uit geloof. Dat is waar het om gaat. En schrijft Paulus dan, wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Nou, een voorbeeld van hoe God mij bij zijn woord bepaalde en hij mij liet zien wat hij wil met mijn leven. Hij liet mij zien hoe hij is. En hij vroeg mij om zijn voorbeeld te volgen. Hij wil niet dat ik neerkijk op andere mensen. Zo veranderde hij mij. Hij bepaalde mij bij zijn woord. Zodat ik ging ontdekken wat hij wil. Hij veranderde daardoor mijn denken. En daarmee ook mijn gedrag. En nog veel meer dan dat. Want het veranderde ook mijn gevoel. Ik ging veel meer vreugde ervaren. Veel meer vrede. Nou, zo wil hij ook u en jou veranderen. En we hebben het in Efeze 1 al gelezen dat hij jouw doel is. En dat het de bedoeling is dat je je hoop op hem gaat vestigen. Dat je naar hem gaat uitzien. Dat je zijn voorbeeld gaat volgen. Dat is het doel van u, van jou en van mijn leven. En je hoort mensen heel vaak zeggen, God heeft een plan met jouw leven. Dat is waar. Maar het plan wat hij met jouw leven heeft, is niet anders dan het plan dat hij heeft met jouw buurman. Het is het plan dat God al in het begin van de Bijbel bekend maakt. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is wat God wil. Dat je op hem gaat lijken. En dat gaat niet vanzelf. Nou, ik weet wel, er staat in de Bijbel, God is het die het willen en het werken in ons doet. Maar ja, dat kun je niet als excuus gebruiken om verder maar niet met God of zijn woord bezig te zijn. En zie je het al voor je, jij zit lekker op de bank, studio sport te kijken of een leuke film. En ondertussen verandert God je naar zijn beeld. En als je dan de volgende morgen naar je werk gaat, dan ben je plotseling een heel ander mens geworden. Zo werkt het natuurlijk niet. In het vers daarvoor, in Filippenzen 2 is dat, heeft Paulus het namelijk ook wel degelijk over gehoorzaamheid. Werk aan uw eigen zaligheid, staat er dan. Dat betekent niet dat je moet werken aan je behoud. Die zekerheid die heb je, dat hebben we genoemd vanmorgen. Maar het is wel de bedoeling dat het een uitwerking krijgt in je leven. En dan staat er het vers daarna, doe alle dingen zonder morren. Dus als er staat dat God het willen en het werken in ons doet, dan gaat het erom dat hij het verlangen in ons heeft gelegd om zijn wil te doen. Niet omdat het moet, maar omdat we zo genieten van wie hij is. We willen niets liever dan hem dienen. Dienen. God dienen betekent dat je wel degelijk wat gaat doen. En in 1 Thessalonicense 4 vers 3 staat het heel duidelijk. Dit is de wil van God, uw heiliging. Een heiliging betekent dat je je apart zet voor God. Dat je je leven toewijdt aan hem. Dat je in jouw leven, dat het nog maar gaat om één ding. En dat is om hem. Je volgt een andere koers dan de mensen om je heen. Dan de mensen in de wereld. Want God staat op de eerste plaats in jouw leven. Niet je werk, niet je studie, niet je familie of vrienden. Jij leeft voor God en je zoekt naar zijn wil. Maar denk je, dat is nou precies waar ik mee worstel. Ik wil graag zo weten wat ik dan moet doen. Welke studie moet ik kiezen? Welke baan moet ik aannemen? Moet ik wel of niet met deze mensen vrienden blijven? Want ze leven zo goddeloos. Ik wil zo graag weten, wat moet ik doen? Maak ik niet de verkeerde keuze? Nou, dan wijs ik je graag weer op Romeinen 14. Het gaat erom dat je uit geloof leeft. Je hoeft niet bang te zijn dat je een verkeerde keuze maakt, als je die keuze maakt vanuit je persoonlijke geloof in God. Dat is altijd de beste keuze. Klinkt misschien gek, maar die man die geen varkenskarbonaadje wilde eten in het verhaal van Paulus, maakte de juiste keuze. Omdat hij die maakte uit geloof. Het is waar, hij had nog wel het een en ander wat hij kon leren. Paulus noemt hem nog zwak in het geloof. En zoals ook een kind nog zwak is en moet groeien, zodat hij zichzelf kan redden in het leven. Tuurlijk, dat is waar. Maar zwak zijn is niet erg. Daarvoor hoef je je niet te schamen. Paulus schrijft ook, Gods kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Ik was ook zwak. Ik dacht goed bezig te zijn. Totdat God mij liet zien dat ik neerkeek op mensen en dat hij mij veranderde. Zo werd zijn kracht zichtbaar, ook in mij. En misschien geldt het ook wel voor de man die alleen groente had. En misschien heeft hij later ook wel Gods stem gehoord. En zoals ik die gehoord heb. Niet letterlijk. Maar door het lezen van zijn woord. En is hij later alsnog van die varkenscarbonade gaan proeven. Het kan. Maar hoe dan ook, hij heeft gedaan wat hij dacht te moeten doen vanuit geloof. En God zal hem daarvoor prijzen. Dus wil je Gods stem verstaan? Ja, dan heb ik eigenlijk één advies. En dat is, zoals dat oude liedje al zegt, lees je Bijbel, bid elke dag. Een oud kinderliedje, maar het is oh zo belangrijk. En doe dat niet omdat het moet. Maar als je de betekenis van jouw leven wilt ontdekken. Als je wilt ontdekken waar het werkelijk om gaat hier op aarde. Als je de geheimen wilt ontdekken van het leven. Dan zul je de Bijbel open moeten doen. En dan wil je ook niets liever. Er staat dat de Heilige Geest zelfs de diepte van God onderzoekt. God laat zich vinden door degene die hem zoeken. Hij laat zich kennen. Het wordt zo vaak in twijfel getrokken dat je God echt kunt kennen. Maar eigenlijk is dat waar theologie ten diepste om gaat. Theologie, God kennen. God leren kennen. En als je dan beseft dat het wat zijn wil is en wie hij is, dan doet dat wat met je. En wees niet bang dat je er niets van begrijpt. Ik begrijp ook heel veel dingen niet. Het is de Heilige Geest die ons zal leiden in de waarheid. Laat hem jouw gedachten vullen en jouw gedachten beïnvloeden. Op die manier ben ik ook gaan ontdekken wat David nou precies bedoelde toen hij schreef in Psalm 119. Een prachtige psalm. Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij mijn gedachte. Hoe lief heb ik uw wet. Ik kreeg er kippenvel van op een gegeven moment. Eerst gingen de nekharen van overeind staan bij het horen van het woordje wet en nu krijg ik er kippenvel van. Omdat ik ontdekte dat het niet gaat om een verzameling regels en geboden. Het gaat niet om een of ander wetboek van strafrecht of iets dergelijks. Nee, de wet, de Torah, openbaart God zelf. Hij laat God zien. En wij hebben dat woordje Torah vertaald met wet, maar eigenlijk betekent het onderwijzing. Het wijst mij op de weg die ik moet gaan. En zoals Paulus dat ook een paar versen later schrijft, uw woord, uw Torah, is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. En een lamp voor je voet laat niet je hele pad zien. Slechts een klein stukje. Stapje voor stapje. Zo leidt God ons in de juiste richting. Namelijk naar hem. Wandelen met God is het mooiste wat er is. Zijn woord bestuderen is levensveranderend en kan een onuitsprekelijke vreugde in je hart geven. Nou, dan nog één keer die laatste woorden uit de tekst waarmee we vanmorgen begonnen in Efeze 5. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Nog één ding erover, ik weet niet in hoeverre jullie bekend zijn met films. Een hele bekende film, The Matrix. Zegt u misschien niets. Het is een film met veel filosofie erin. Maar dat gaat over een man. Neo heet de hoofdpersoon, geloof ik. En op een gegeven moment ontdekt hij dat dat de werkelijkheid waarin hij leeft misschien niet de werkelijkheid is. En dan komt er voor een keuze te staan. Hij moet kiezen tussen een rode of een blauwe pil. Neemt hij de ene pil in. Dan ontwaakt hij als het ware uit zijn slaap, en dat is ook letterlijk dan zo, en ontdekt hij wat de werkelijkheid is. En met die andere pil, neemt hij die andere pil, dan blijft hij in die slaap, zijn ze allemaal heel gelukkig enzovoorts, maar zal hij nooit weten wat de werkelijkheid is, wat de waarheid is. Eigenlijk is dat ook wel een beetje het verhaal van de Bijbel. Welke keuze maak je? Dit is niet de hoogste werkelijkheid. Dit is niet waar het allemaal om gaat. Hier kunnen we God leren kennen. Maar er is een veel hogere werkelijkheid. Een werkelijkheid die we eenmaal zullen mogen zien. Als we ook verlost worden uit dit lichaam. overlijdend betekent, zei mijn schoonmoeder ooit, over het lijden heen stappen. Dat moment komt. En dan zullen we zien die hogere werkelijkheid waar God is. En Christus zal over u stralen. En die eerste opstanding, die kunnen we hier al ervaren. Die opstanding vanuit de dood naar het leven door een kind van God te worden. Waardoor onze ogen, onze geestelijke ogen geopend worden en wij die hogere werkelijkheid kunnen leren kennen. En dan breken al die stralen van Christus breken al door in ons leven als het goed is. Totdat dat volle licht zichtbaar zal gaan worden. Daarom ook die laatste woorden van vanmorgen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Nou, dat is zeker waar. Zo snel als de dingen veranderen momenteel in deze wereld, die alle verwijzingen naar God eigenlijk verwerpen. Het is een slechte tijd. Daarom wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Ontwaak uit je slaap. Richt je niet langer op de dingen van deze wereld, uiteindelijk zijn die van geen enkele waarde. Al heb je alles wat je hart begeert, al ben je nog zo rijk en beroemd en gezond, uiteindelijk is het niets waard vergeleken met het kennen van God als je hemelse Vader. Gebruik je dagen goed. Lees je Bijbel. Leer God kennen. Zoek Hem. En Christus zal over je stralen. Amen.